Daarna lezen we uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Lucas 22 lezen we vanmorgen opnieuw en daarvan vanmorgen de versen 24 tot en met 34. Dus Lucas 22 vanaf vers 24 tot en met vers 34.
En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen en die macht hebben over hen, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft de lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal eden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat ge mij kent.
De tekst voor de prediking gemeente op deze derde Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 22, en daarvan de versen 31 en 32. De versen 31 en 32, waar we lezen, en de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. In Lucas 22, gemeente, lezen we ook dat op de lijdensweg van de Heer Jezus de Satan actief is. Hij speelt ook een bepaalde rol in het lijdensevangelie. En daar wijst de Heer Jezus vanmorgen ook op in onze tekst. Als hij Petrus en ook de andere discipelen aanspreekt, dat de Satan erop uit is om hen te ziften als de tarwe. Dus op zijn lijdensweg gaat de strijd door die er al was, tussen het rijk van God en het rijk van de duivel. Thema voor de preek van vanmorgen is Christus tegenover Satan. En dan zien we Christus als profeet, priester en koning. Allereerst in een profetische waarschuwing. In de tweede plaats een priesterlijke voorbede. En in de derde plaats een koninklijke opdracht. Dus Christus tegenover Satan. Een profetische waarschuwing. Een priesterlijke voorbede. En een koninklijke opdracht. Laten we er nog even op letten, gemeente, dat de Heere Jezus op dit moment met zijn discipelen in die bovenzaal is, die opperzaal in Jeruzalem. De Heere Jezus had zo'n sterke begeerte om met zijn discipelen het Paascha te eten, voordat hij zou gaan lijden en sterven. En tijdens dit Paascha heeft de Heere Jezus het avondmaal ingesteld. Avondmaal dat wij vorige week als gemeente samen hebben mogen vieren, ook in de verschillende kerkgebouwen. En we hebben het avondmaal gehouden, omdat Jezus ook hier bevolen heeft in de paaszaal, doe dat tot mijn gedachtenis. En zo heeft Jezus met zijn discipelen daar het avondmaal gevierd. En heeft heel nadrukkelijk gezegd dat hij zal gaan lijden en sterven. Want het brood dat gebroken werd, dat wijst op het lichaam, zegt Jezus, dat voor u gegeven wordt. En de drinkbeker die hen werd aangereikt, daarvan heeft Jezus gezegd, dat is de drinkbeker van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Jezus heeft dus met kracht gewezen op zijn lijden, op zijn sterven, op het kruis dat wacht. En aan het einde van het avondmaal heeft Jezus dat indringende woord gesproken, dat de hand van de verrader aan deze avondmaalstafel is. En de discipelen die hebben zich afgevraagd wie van hen dat zou zijn. En dan lijkt het alsof de woorden van de Heere Jezus eigenlijk weer zijn weggeëbd en niet zijn doorgedrongen. Want dan krijg je een discussie onder de discipelen wie van hen toch de meeste zou zijn. Het avondmaal is nog niet afgelopen. Of ze liggen al met elkaar in de clinch. Wie van hen de grootste is. Jezus die gaat hen dan onderwijzen. Zo hebben we dat gelezen vanmorgen. Wat het betekent om nederig te zijn. Om te dienen. Dat onderwijs dat geeft hij om de discipelen te laten zien. Waar het in het koninkrijk van God op aankomt. En dan zie je dat zelfs daar aan die avondmaalstafel de Satan actief is. Kijk, die Satan is actief in Judas, dat lees je ook in vers 3, hier in Lucas 22, dat de Satan in hem gevaren is. Maar de Satan is niet alleen maar bezig met Judas, maar hij is ook bezig met de discipelen van de Heere Jezus, de andere discipelen. En dat is nu wat Jezus op een hele indringende toon voorhoudt. Hij waarschuwt voor de activiteiten van de Satan. Het woord Satan, dat wordt hier door de Heere Jezus gebruikt. Dat woord, dat betekent tegenstander. De Satan, de duivel, dat is de grote tegenstander van God. Die door God geschapen is als een goede engel, maar die al vroeg na de schepping van hemel en aarde in opstand gekomen is tegen God. En daarna is hij altijd maar bezig om het werk van God tegen te staan en het werk van God te verwoesten. Satan, dat is dus niet maar een sprookjesachtige figuur uit de verhalen van vroeger, uit een oude doos die je vandaag niet serieus meer kunt nemen. Satan is echt realiteit. Ook vandaag. En je bewijst de duivel geen grotere dienst dan door te geloven dat hij er niet is. Of dat je zijn bestaan in twijfel trekt. Jezus waarschuwt hier. Als de hoogste profeet. Voor de Satan. Hij ziet het leven van zijn discipelen in het licht van wat er komen gaat. Hij is de profeet die het licht laat vallen op wat er aan de hand is. Op de strijd die er gaande is. En waarbij ook de discipelen betrokken worden. De Heer Jezus die past het woord ook toe. Concreet op het leven van de discipelen. Een profetisch woord, een waarschuwing hier in onze tekst. Geladen met goddelijke kracht. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Jezus noemt Petrus hier Simon. En hij herhaalt die naam ook nog een keer. Dat hij die naam herhaalt, dat betekent dat de Heere Jezus wel iets heel belangrijks te zeggen heeft. Je moet maar opletten in het evangelie, wanneer de Heere Jezus dat doet, dan komt er altijd iets heel belangrijks. Martha, Martha bijvoorbeeld. Jeruzalem, Jeruzalem. Dan komt er een heel belangrijk woord van de Heere Jezus, dat alle aandacht waard is van degene die wordt aangesproken. En zo is het ook hier, Simon. Maar waarom spreekt Jezus Petrus aan met Simon? Jezus heeft toch zelf Simon de naam Petrus gegeven. En er ook bij gezegd waarom. Petrus, dat betekent rots. En Jezus heeft gezegd, op deze Petra, op deze rots, Op die belijdenis die Petrus heeft uitgesproken, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Petrus, dat betekent rotsman, vastheid, onwankelbaarheid. Iemand die je niet zomaar omver krijgt. Maar wat de Heere Jezus nu tegen hem gaat zeggen, gemeente, daaruit blijkt dat in de komende uren Petrus helemaal niet die stevige belijder is. Die vasthoudt aan de belijdenis die hij heeft uitgesproken, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. In de komende nacht zal hij ervaren wie hij is in zichzelf, zo zwak dat hij niet één moment kan blijven staan in eigen kracht. En dan zegt de Heer Jezus er ook nog bij: zie, zie Simon, Simon. Dat kleine woordje zie is ook belangrijk. Want dat onderstreept nog een keer hoe belangrijk het is wat Jezus nu gaat zeggen. Dat het alle aandacht van Simon waard is. En dan zegt de Heer Jezus: let op de Satan. Hij waarschuwt voor die grote tegenstander, want de Satan is actief, ook in deze komende uren. Hij heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. En laten we dan even kijken naar dat woordje begeren, zoals dat hier in de Statenvertaling vertaald is. Dat is weer een ander woord dan wat we 2 weken geleden gezien hebben in vers 15, hè, waar de Heere Jezus zegt: ik heb zeer begeerd om dit Pascha met u te eten. Het woord begeren, wat hier in de grondtekst wordt gebruikt, dat betekent veel meer opvragen, om uitlevering vragen, opeis. Kijk, wanneer er een Nederlander in het buitenland in de gevangenis terechtkomt en daar een straf moet gaan uitzitten, dan kan het zijn dat de Nederlandse regering bij die buitenlandse regering om een uitlevering gaat vragen, een verzoek doet om uitlevering. Nou, dat is eigenlijk wat de Satan doet bij God, bij de Heere Jezus. Hij komt om uitlevering te vragen van de discipelen. Je zou dat kunnen vergelijken met wat we lezen in de Bijbel bij Job. Dan komt de Satan in de hemel bij God en dan vraagt hij om toestemming van God om alles van Job af te nemen. En waarom wilde Satan dat? Nou, hij zegt tegen God: u hebt Job alles gegeven wat zijn hartje begeert. Hij is rijk, hij heeft veel kinderen, kleinkinderen, een grote boerderij, een rijk man. Ja, dan is het wel logisch dat hij u dient en dat hij u vreest. Maar je zult zien, als je straks alles van hem afneemt, dan blijft er van dat geloof van Job niks meer over. En zo eist hij eigenlijk Job op om te laten zien dat Job niet echt gelooft. En zo is het ook hier met de Satan, wanneer hij begeert om ze te ziften als de tarwe. Hij eist de discipelen voor zich op. En dan is het opvallend dat de Heer Jezus wel Simon aanspreekt. Simon, Simon. Maar het is niet alleen Simon die gezift wordt op de zeef van de Satan. De Satan heeft u lieden, dat betekent meervoud, heeft u allemaal opgeëist. En om uw uitlevering gevraagd. Dus de Heer Jezus kijkt niet alleen maar Simon aan, maar al de discipelen die daar aan de tafel zitten. En de Satan die eist ze op om ze te ziften als de tarwe. Ja, dat is heel bekend in de oogsttijd in Israël. Om het koren van het kaf te scheiden, dan wordt er gebruik gemaakt van een zeef. Want het koren dat van het land kwam, daar zat van alles tussen. Daar zat kaf tussen, daar zaten steentjes tussen, daar zat allerlei rommel tussen. En om nou de tarwe, dat koren, schoon over te houden, werd dat tarwe op de zeef gelegd. En dat werd hevig heen en weer geschud om het koren over te houden. En wat wil Satan nu? Hij legt de discipelen op de zeef En hij gaat hen hevig schudden met de bedoeling dat ze de Heere Jezus los zullen laten. Dat ze niet als het koren zullen overblijven, maar dat ze als het kaf verloren zullen gaan. Dat is de bedoeling van Satan. En dat zal gebeuren in de komende uren, zegt Jezus. In de nacht die aanstaande is. De Satan die heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe. Nu kun je zeggen, als wij vanmorgen naar deze tekst luisteren. Wij leven na de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus. Dat de Satan het in principe verloren heeft. En dat hij volgens Openbaring 12 niet meer in de hemel kan komen om ons op te eisen. Maar de strijd is nog steeds aan de gang, gemeente. De strijd tussen Christus en de Satan is al vanaf het begin van de wereldgeschiedenis ingezet, jongens en meisjes. Toen God zei tegen de slang, tegen de duivel, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En in het Oude Testament zie je dat de Satan altijd bezig is geweest om dat werk van de Heere te verstoren, om de gelovigen los te maken van de Heere. Hij is altijd bezig geweest, ook om te voorkomen dat de Heere Jezus, de Zoon van God, hier op aarde geboren zou worden. En toen die geboren is, toen is die bezig geweest om de Heere Jezus te verzoeken en de Heere Jezus te verleiden en de Heere Jezus tegen te staan. En hij richt nu zijn aandacht ook op de discipelen van de Heere Jezus Christus. En als wij het evangelie lezen vanmorgen, deze woorden, dan is het inderdaad zo dat wij leven na de opstanding van de Heere Jezus. Dat de kop van de slang vermorzeld is door de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Toen hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. De Satan is de grote verliezer. Hij verloor. En wat doet iemand die verloren heeft? Nou, die kan twee dingen doen. Iemand die verloren heeft, die kan zeggen, nou ja, ik heb verloren, dus ik maak me nergens meer druk om en ik laat het er maar bij zitten en ik laat alles maar voor wat het is, want ik heb toch verloren. Ja, maar dat is niet wat de Satan doet. Iemand die verloren heeft, die kan nog des te feller en actiever gaan reageren uit vijandschap. Kijk, en dat is wat de Satan doet. Weet je wat Petrus zelf zegt in zijn brief? En dan schrijft hij aan de gelovigen. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Nou, een briesende leeuw, jongens en meisjes. Kijk, een leeuw in een dierentuin, dat is nog wel aardig, zo achter de tralies, dan ben je veilig. Maar als je een leeuw in het echt, in het wild zou tegenkomen, die briest, die is erop uit om zijn prooi te verslinden. Nou, zo is de Satan bezig, zegt Petrus in zijn brief. Deze Simon die hier wordt aangesproken, die onderwijst ons later in een van zijn brieven. En dat zal hij ook doen volgens onze tekst. Hij zal ons onderwijzen en laten zien wat er aan de hand is in die geestelijke strijd. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Dus al heeft de Satan het verloren. En al kan hij niet meer in de hemel komen, net als in de dagen van Job. Hij doet nog wel zijn werk. Om de gelovigen te ziften als de tarwe. Daar kun je van op aan. Als de Heere in je leven, in je hart gaat werken, dan blijft het niet rustig. Want dan komt de duivel erbij. Om te verstoren wat de Heere bezig is te doen. Dus hou daar rekening mee. Als je merkt dat de Heere in je hart werkt. Dat de Heere je hart richt op zijn woord. Dat de Heere bezig is om je hart om te buigen en te veranderen en te vernieuwen. Dan doet hij al het mogelijke om dat tegen te houden, om dat dwars te zitten. En hij schakelt alles en iedereen in om zijn doel te bereiken. Dus jonge mensen, als je merkt dat de Heere bezig is in je leven, wees dan alert. op de duivel die bezig is om zijn werk ook in je leven te willen doen. Hij zift je als de tarwe. Hij wil je heen en weer schudden. Hij probeert je te verleiden. En dat geldt niet alleen voor als je tot geloof komt. Maar kijk eens naar deze discipelen die de Heere Jezus al 3 jaar kennen en die de Heere Jezus 3 jaar volgen. Kijk eens naar deze Petrus die beleden heeft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij komt op de zee van de Satan. De Satan die probeert hem aan alle kanten te verleiden. En hij zoekt deuren en ingangen te vinden om binnen te komen in ons leven. En dat kan soms juist zijn naar hoogtepunten in het geloofsleven. Misschien hebt u het van de week al wel weer ervaren. Afgelopen zondag zat je aan de avondmaalstafel en kwam de Heere over met zijn genade. En was het goed om tot zijn gedachtenis aan zijn tafel te zitten. En kon je wel zingen van vreugde, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Maar een paar dagen later was de duivel er alweer bij, was de Satan er alweer bij, om je tot zonde te verleiden en om je te laten struikelen. Of je doet binnenkort belijdenis. Je verlangt ernaar om de naam van de Heere te belijden in het midden van de gemeente. Let erop dat de Satan bezig kan zijn om juist wanneer je dat verlangen hebt, om je heen en weer te schudden. Om je aan het twijfelen te brengen. De duivel, de Satan is altijd bezig. Als er één is die zichzelf geen rust gunt, dan is het de Satan wel. Kijk maar hier bij Petrus. Petrus die nota bene op deze woorden van de Heere Jezus in vers 33 en 34 zegt: ik ben bereid om de dood in te gaan voor u. Om de gevangenis in te gaan. Wat denkt Petrus wel van zichzelf? Hij zegt, ja, maar dat zal mij niet overkomen. Grote woorden. Dat zal mij niet overkomen. En een aantal uren later staat hij daar in de hof van Caiaphas. En als daar een dienstmeisje is dat zegt, jij bent toch ook een van die discipelen van deze Jezus. Dan beeft hij van angst als een rietje. En verloochent hij de Heere Jezus. Ja, de Satan weet altijd onze zwakke plekken te vinden, gemeente. Daar kunt u op rekenen. Hij probeert altijd ingang te vinden op die zwakke plekken waar je gevoelig bent, waar je geraakt kunt worden, waar het zo makkelijk is voor hem om je tot zonde te verleiden en om je te laten struiken. Ja, dat kan bij de een wat anders zijn dan bij de ander. Wat is het bij u en bij jou? Waar de Satan vooral ingang kan vinden. Bij Petrus was het zijn hoogmoed. Zijn overschatting. Ik ben toch eigenlijk wel iets beter dan al de andere discipelen. Want al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden. Al zouden ze allemaal op de vlucht gaan. Ik niet hoor. Is dat ook onze hoogmoed soms, waar we gevoelig voor zijn? Dat we onszelf toch altijd weer wat beter vinden dan anderen? En dat we denken wat die overkomt en wat er met die gebeurd is, dat zal mij niet overkomen. Een stuk geestelijke hoogmoed. De duivel is zo heel tactisch om je daar juist te raken. Of als je niet gevoelig bent voor hoogmoed, misschien is het dan wel voor geld bijvoorbeeld. En dat de duivel die zwakke plek wel weet te vinden in je leven. Dat je altijd meer wil. En dat je wilt leven voor je luxe. En dat je wilt leven voor het gemak. En dat je wilt leven voor het comfort. En dat je ongemerkt daar elke keer weer voor gaat en alles voor opzij zet. Of je bent gevoelig voor de eer van mensen, om door anderen gezien te worden, om door anderen bewonderd te worden. En je vindt het prachtig wat je allemaal aan likes en posts krijgt op de social media's. Of hij weet je te vinden als het om seksuele verleidingen gaat. Op het terrein van seks. via internet bijvoorbeeld. Heeft een ingang in je leven gevonden om je te verleiden en je mogelijkheden aan te bieden om je te verlustigen in de zonde en je te brengen tot onreinheid. Hij weet je te vinden, je zwakke plekken te vinden. En dan brengt hij je ook in het donker. Want als Gods kinderen in zonde vallen, gemeente, dan gebeurt er wat. Dan is het niet zo van, oh ja, dat is een zonde en daar stappen we dan maar weer overheen en we gaan weer verder. Nee, dat brengt geestelijke schade aan. Wat dacht u bij Petrus? Toen hij de Heere Jezus verloochend heeft en toen die Jezus aanzag. En je leest dat in het slot van dit hoofdstuk, dat hij naar buiten gaat en bitter weent. Wat heeft hij zijn meester aangedaan? En wat zal er door hem heen zijn gegaan? En wat zal de Satan misschien toen wel tegen hem niet gezegd hebben? Ben jij nou een discipel van de Heere Jezus? Heb jij nou die grote woorden gebruikt? En dan voel je dat je niet opgewassen bent tegen die macht van de Satan. Satan probeert binnen te komen. In je leven, op allerlei manieren. In je huwelijk, in je relatie. Om de relatie met Christus te verstoren en met elkaar te verstoren. Dat je zult toegeven aan verleidingen, verzoekingen. Of je vastbijten in een conflict bijvoorbeeld. En jezelf overeind wilt blijven staan. En in het leven van Gods kinderen gebruikt hij ook meer dan eens moedeloosheid. Juist wanneer je in zonde gevallen bent, ik zei het al. Eerst verleidt hij je tot zonde. En als hij je tot zonde verleid heeft, dan laat hij je ook nog niet los. Want dan fluistert hij je wel in dat je natuurlijk zo geen kind van God kunt zijn. En dat je het echt voor goed verbruikt hebt. En dat je niet moet denken dat de Heere nog naar jou wil omzien. Dat zijn aanvallen, gemeente, die uit de hel komen. Uit de koker van de Satan, die je aanvecht. En die je kan aanvechten als je een kruis te dragen hebt. Die probeert om God verdacht te maken in je leven. Dat je bij jezelf de vragen in je hart voelt opkomen. En dat komt bij de duivel vandaan. Die zegt, zou je deze God wel blijven dienen? Zou je deze Jezus wel blijven volgen? Die je dit kruis oplegt en die dat niet van je afneemt. En het is toch eigenlijk onmenselijk dat je dit kruis moet dragen. En dat het zo lang duurt in je leven. Dan krijg je de aanvechting die Job kreeg van zijn eigen vrouw notabene. Die tegen Job op een gegeven ogenblik zei, Job, stop toch alsjeblieft met dat geloof in die God. Want die God die je dit allemaal geeft, die is het dienen toch niet waard. Dat is de duivel, gemeen. Hij zaait zoveel twijfel over God. En hij zaait twijfel aan het woord van God. Door ons te laten geloven dat wat er in de Bijbel staat, ja, is dat nou wel waar voor mij? Zijn die beloften van het evangelie nou wel voor mij bestemd? En dan maakt hij God verdacht in zijn gewilligheid en in zijn bereidheid om zondaren zalig te maken. Hij is zo geraffineerd. Kijk, hij kan agressief te werk gaan, hè, als een briesende leeuw. Een briesende leeuw, ja, die hoor je wel aankomen. Maar er staat ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat de duivel kan komen als een engel van het licht. Dan doet hij zich voor alsof die van de goede kant is. Nou, vroeger hoorde ik nog wel eens de uitdrukking, de duivel die kan komen op klompen. Nou, dan hoor je hem wel aankomen. Maar hij kan ook komen op kouse voeten. En dan hoor je hem niet aankomen, maar dan is hij wel bezig. De duivel gaat zo geraffineerd te werk. Hij komt als een engel van het licht en dan laat hij Dan laat hij natuurlijk ook wel de Bijbel spreken en dan gebruikt hij ook wel Bijbelteksten. Maar dan zegt hij, ja, dat moet je anders lezen. Dat hebben we zoveel eeuwen eigenlijk verkeerd gelezen en dat moeten we aanpassen aan de tijd waarin we vandaag leven. Wat de Bijbel zonde noemt, dat hoeft vandaag geen zonde meer te zijn. We leven toch immers in een andere tijd. Hoort u vanmorgen de alarmbel rinkelen, gemeente? In deze woorden van de Heere Jezus. De Satan zit niet stil. Kijk, en als u of jij nou vanmorgen zegt, dominee, ik weet eigenlijk niet waar je het over hebt. Want ik merk niet zoveel van de Satan en van die verleidingen en van die verzoekingen. Nou, dan is het misschien wel een zaak om jezelf af te vragen wie je bent voor God. Als je meent een volgeling van de Heere Jezus te zijn, een gelovige te zijn, en je merkt niks van de Satan en van de verleidingen van de Satan, is dat dan misschien niet een verkeerde rust, een valse rust? Dat de Satan denkt, ik kan je wel met rust laten, want ik heb je toch al. Dat kan natuurlijk ook gemeen. En daarom laten we vanmorgen eerlijk luisteren naar die woorden van de Heere Jezus Christus. Opdat we ook werkelijk zien waar de Satan mee bezig is in ons leven. En als we misschien een verkeerde rust hebben, dat we wakker schrikken vanmorgen en zien waar het op aankomt in ons leven. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Het zou natuurlijk wel verschrikkelijk zijn, gemeente, als dat het enige is wat we vanmorgen zouden horen uit onze tekst. En het zou er natuurlijk hopeloos voor staan als dat het enige is wat vanmorgen, gemeente, in de prediking aan de orde zou komen. Maar wat Jezus hier zegt over de Satan, dat is Gode zij dank niet het laatste woord. In deze woorden horen we niet alleen, gemeente, de Heere Jezus als een profeet een waarschuwing geven. Hij zegt, maar ik heb voor u gebeden. En in het Grieks krijgt dat ik alle nadruk. Tegenover Satan plaatst Jezus zichzelf. En dan is het niet toevallig, gemeente, dat we ook in onze tekst lezen aan het begin, dat daar niet staat, en Jezus zei tegen Simon, maar de Heere zei tegen Simon. En Heere, dat is in het Grieks, dat weet u ondertussen hoop ik toch wel, dat is in het Grieks kurios, dat is de verhoogde Heere Jezus die de strijd gewonnen heeft. Dat is degene die de eigenaar, de gebieder is, die krachtig en machtiger is dan alles en iedereen. Met andere woorden, Jezus plaatst zichzelf tegenover de Satan. En al zal Simon heftig heen en weer geschud worden op de zeef van de Satan. En al zal Satan alles proberen om Simon van Jezus los te maken. Hij zal het nooit voor elkaar krijgen. Nooit. Waarom niet? Ik heb voor u gebeden. Is dat niet ontroerend, gemeente? Je hebt dat soms toch al wel eens als mensen tegen je zeggen, als je het moeilijk hebt, dat ze tegen je zeggen, en ze menen dat oprecht, dat voel je. Weet dat ik voor je bid. En dat kan dan soms al een bemoediging zijn, dat je mag weten dat mensen voor je bidden en dat mensen met je meestrijden in de gebeden. Maar hier is het niet maar een mens die zegt, ik bid voor je. Hier is het de Heere. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die zegt tegen Petrus, ik heb voor u gebeden. Er staat in de grondtekst, ik heb gebeden. En dat betekent dat dat niet alleen maar op dit moment is, maar dat dat al eerder begonnen is. En dat het resultaat daarvan steeds voortduurt en voortduurt. Ik heb voor u gebeden. Jezus is de Satan een slag voor. En wat bidt de Heere Jezus dan? Dat uw geloof niet ophoudt. Misschien zouden wij wel iets anders willen wat Jezus zou bidden. Misschien zouden wij wel zeggen, ja, kan hij dan niet voor ons bidden dat we niet zoveel last meer hebben van de Satan? Dat we niet meer zo heen en weer geschud worden, dat we niet zoveel aanvechting meer hebben, dat we geen strijd meer hebben, dat ons leven wat rustiger verloopt en dat het allemaal wat makkelijker wordt. Want strijden tegen de duivel, tegen de wereld en tegen de zonde, wat kun je er soms moe van zijn en worden? Wat kun je er moedeloos van worden? Houdt het dan nooit een keer op hier op aarde? Misschien zegt er vanmorgen wel iemand, ja, maar ik hou het niet vol. De duivel die vecht me zo aan. Trek het niet meer. Het gaat niet meer. En toch bidt de Heere Jezus hier niet, gemeente, dat Satan zal ophouden met zijn ziften. Hij bidt niet, neem de beproeving weg, neem de verdrukking weg. Zullen we dat ook meenemen uit de tekst van vanmorgen? Dat het geloofsleven een strijdend leven is en blijft. Strijd de goede strijd des geloofs. Dat Paulus pas aan het einde van zijn leven kan zeggen, ik heb de loop beëindigd. Ik heb de goede strijd gestreden. Dan is het pas af. Dus de weg achter de Heere Jezus aan, ook voor de discipelen, gemeente, dat blijft een strijdend leven. Het geloof is geen glijbaan waarbij je als vanzelf bij wijze van spreken de hemel inglijdt straks. Nee, het geloof dat is een strijdend leven. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Dus Jezus bidt hier niet om het einde van de strijd. Hij bidt een ander gebed, dat uw geloof niet ophoudt. Het geloof, dat is de band die de discipelen bindt aan de Heere Jezus. Het geloof, dat is wat hen aan Jezus vast heeft gemaakt. Toen ze door hem geroepen werden. Toen heeft de Heilige Geest het geloof in hun hart gewerkt. Toen hoorden ze de stem van Jezus. Toen zijn ze hem gaan volgen. En ze hebben zijn woord geloofd toen hij zich openbaarde als de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus bidt nu dat dit geloof niet zal ophouden. En dat bidt hij met heel zijn hart. Met zijn middelaarshart. Hij is de priester die bidt. U weet dat een van de taken van de priester was en ook van de hoge priester was om te bidden voor het volk. En nu is Jezus de biddende hoge priester. Zoals we hem ook horen bidden in het hoge priesterlijke gebed, daar zegt hij precies hetzelfde. Vader, ik bid niet dat gij hen, en dan bedoelt hij de gelovigen, dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart. Dat u ze bewaart in deze wereld. En hij bidt dat het geloof niet zal bezwijken en zal stoppen. Hij bidt dat het geloof niet zo ver komt dat er niks meer van overblijft onder al die aanvallen en aanvechtingen. Jezus bidt voor de zijnen. En daar heeft Simon Petrus zijn behoud naar aan te danken. Dat hij straks niet voorgoed afvalt wanneer hij de Heere Jezus verloochent en bij wijze van spreken aan een zijden draadje boven de eeuwige afgrond hangt. Jezus bidt voor Petrus en de anderen. En dat gebed wordt altijd verhoord, gemeen. Omdat hij naar het kruis is gegaan en de prijs betaald heeft om zondaren los te kopen uit de heerschappij van de duivel. De duivel die kan ze dan wel opeisen en de duivel die kan dan wel op uitlevering vragen. Maar Jezus laat de prijs van zijn bloed zien, waarmee hij betaald heeft voor al de zijnen. En zo is hij het hemels heiligdom binnengegaan op de hemelvaartsdag. En daar is hij verschenen voor het aangezicht van de Vader. En daar staat in de Hebreeënbrief, daar leeft hij nou altijd om voor zijn volk te bidden. Daarom kan Simon niet verloren gaan. Daarom wordt hij dwars door de verloochening heen behouden. Het is te danken aan die voorbeden van de Heere Jezus, van wie de apostel Paulus later zal zeggen in Romeinen 8, als hij de zekerheid en de vastheid van het heil onder woorden brengt, dan zegt hij die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is en die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wanneer ik van Christus ben, ben ik voor eeuwig van Christus. En dan kan er geen Satan meer mij uit de handen van deze middelaar rukken. Dat is het evangelie van de tekst gemeen. Hoe kun je volharden in de geestelijke strijd? Hoe kun je voorkomen dat je voorgoed losraakt van God? Hoe kan iemand onder zwaar lijden en onder een zwaar kruis stand houden? Ik heb voor u gebeden, is de hoge priester. En in het Oude Testament, jongens en meisjes, had de hoge priester een borstlap. En daar stonden de namen van de 12 zonen van Jacob op, de 12 stammen van Israël. Jezus bidt voor de zijnen, nieuwtestamentisch mag je zeggen, hij draagt de namen van de zijnen op zijn hart voor het aangezicht van God. Daarom kan Simon niet verloren gaan. Hoe komt het dat het geloof, niet stopt, ook als je zelf soms bij jezelf denkt, het is zo zwak. Misschien ben je wel eens op een punt dat je zegt, ik kan niet meer geloven. En ik weet niet meer hoe ik geloven moet. Er gaat geen kracht meer van uit. Ik heb voor u gebeden. En als hij bidt, dan wordt zijn gebed altijd verhoord. Want wie zal er meer verhoord worden dan de welbeminde zoon van de Vader? In het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorbeden van Christus, u zou het nog weer eens een keer moeten lezen, daar lees je, er is niemand die ons liever heeft dan deze Heere Jezus Christus. Als je van hem bent, ben je voor eeuwig van hem. Was dat een bemoediging gemeen? Was dat een troost in het strijdperk van dit leven? Maar wat is dat ook een bemoediging, niet alleen voor mezelf, maar voor heel de kerk van de Heere Jezus. Wat is dat ook een bemoediging voor de gemeente? Wat is dat een bemoediging voor de tijd die komt? Wij weten niet wat we allemaal zullen meemaken. En hoe de Satan nog tekeer zal gaan. En hoe die misschien wel als een briesende leeuw door onze samenleving heen zal gaan. Om alles wat nog met de kerk en met de Heere Jezus te maken heeft, te verwoesten. We mogen weten, ik heb voor u gebeden. Je vraagt je dat soms wel eens af, hè? Als vader en moeder, als opa en oma. Hoe zullen mijn kinderen straks, hoe zullen die het straks hebben? Hoe zullen zij geloven? En hoe zullen ze stand houden als het moeilijker wordt? Als het nog zwaarder wordt, als het nog veel meer offers gaat vragen om christen te zijn en christen te blijven? Christus brengt niet alleen tot geloof, maar hij bewaart ook bij het geloof door zijn voorbeden. Misschien vraag je het ook wel bij jezelf af. Als je belijdenis gaat doen bijvoorbeeld, zal ik wel stand houden? Zal het wel lukken daarna? Zal ik dan straks niet weer terugvallen of afvallen zelfs? Zie dan op hem. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet zal ophouden. Het hangt niet af van jouw kracht. Het hangt niet af van jouw inspanning. Het is niet zo dat jij ervoor moet zorgen. En dat wij, als we kinderen van God zijn, dat we zelf het geloof moeten bewaren en bewaken. En dat we zelf de kracht moeten opbrengen om stand te houden. Gode zij dank niet. Want als dat het geval zou zijn, ik weet niet hoe u het hebt, maar dan zou er bij mij helemaal niks van terechtkomen. Al ben je dominee, dan sta je op de preekstoel. Ik moet het niet hebben van mijn geloof. Soms zeggen mensen wel eens, en ik begrijp dan natuurlijk wel eens, ze bedoelen dat ook goed, dan zeggen ze, gelukkig heb ik altijd nog mijn geloof. Maar mijn geloof, gemeente, wat is dat? Gelukkig heb ik de Heer Jezus, in wie ik mag geloven. Mijn trouwe zalig maken. En die zorgt ervoor dat mijn geloof niet ophoudt. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Kijk, gemeente, dat is Jezus onderweg naar zijn lijden en zijn sterven. De biddende hoge priester. Die Petrus vasthoudt in die uren van de verloochening. Die Petrus dan aankijkt. Wanneer hij zich omdraait en Petrus recht in zijn gezicht aanziet. Dan zie je de trouw van de Heer Jezus. De voorbeden van de Heer Jezus. Die zo'n geweldige kracht heeft. En dat dit nu gebeurt met Petrus. Dat heeft ook nog een speciale reden. Dat heb ik even onder woorden gebracht als een koninklijke opdracht. Want Jezus is ook de koning. Ik zei het al aan het begin van onze tekst staat. En de Heere zeide. Met andere woorden, Jezus is de koning die alle macht heeft. En die gaat straks Petrus inschakelen. Want zegt hij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Als u eens bekeerd zult zijn. Petrus was toch bekeerd? Jazeker. Maar u dacht toch niet dat als je eenmaal bekeerd bent, dat je dan nooit meer hoeft te bekeren in de zin van het zit vanzelf al goed. Echte bekering, dat uit zich in een bekering die steeds weer opnieuw in je leven nodig is. En die ook gebeurt. Herkent u dat? Dat je opnieuw tot bekering moet komen. Na een periode misschien wel in je leven dat je diep gevallen bent, diep gezonken bent. Misschien nog niet eens voor het oog van de mensen, maar wel in geestelijk opzicht. Het was allemaal zo dor, het was allemaal zo doods, het was allemaal, er zat geen leven meer in. Dat je opnieuw tot bekering moest komen. En dat de Heilige Geest je ging leren nog dieper wat genade is. En dat je dat woord genade nog meer ging spellen. En dat het wonder nog groter voor je werd. Dat God je aanneemt, ondanks al je zonden. Die bekering van Petrus, gemeente, die hernieuwde bekering, dat is voor hem verdiepend geweest. Dat is geestelijk onderwijs voor hem geweest. Dat is tot zegen voor hem geweest. Dat is de opwas in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat hebben we ook nodig. Dat we opwassen, dat we toenemen. In de kennis en in de genade. Dat kan soms gaan door zo'n hernieuwde bekering. Petrus, als u eens bekeerd zult zijn, wat dan? Zo versterk uw broeders. Hij hoort het straks aan de zee van Tiberias, als de Heere Jezus tot 3 keer vraagt, hebt gij mij lief? Simon, zoon van Jonas, weer Simon. Zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En dan geeft de Heere Jezus, als Petrus daar bevestigend op antwoordt, tot 3 keer toe. Dan geeft de Heere hem de opdracht, weid mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Met andere woorden, hij wordt hersteld in het ambt. Hij moet zijn broeders gaan versterken. Ja, laat ik de lijn vanmorgen maar doortrekken. Niet alleen naar ambtsdragers die de taak en de verantwoordelijkheid van de Heere krijgen. Om de gemeente te wijden en te leiden met het woord. Maar wat we van genade ontvangen, dat moeten we niet voor onszelf houden. Daar mogen we anderen ook mee bemoedigen. Zoals David dat zegt in Psalm 51. Dat een ander moed mag scheppen uit mijn behoudenis. Dat je het tegen een ander mag zeggen, die misschien wel geestelijk in het donker zit en die niet weet hoe het verder moet. Weet je, het kon voor mij. En de Heere Jezus heeft naar mij omgezien. En ik weet zeker dat het ook voor jou kan. Want deze Heere Jezus is de levende, is dezelfde. De broeders versterken. Broeders en zusters versterken. En dat woord versterken, dat wil eigenlijk zeggen ondersteunen. Ik heb niet zoveel verstand van bouwkunde, maar er wordt een woord gebruikt wat wil aangeven dat je ergens een stut plaatst. Hè? Wanneer een muur is weggebroken uit een woning, dan wordt er een stut neergezet, een soort steunpaal, hè, om de zaak bij elkaar te houden, om te voorkomen dat die bovenverdieping niet naar beneden valt of dat het dak eraf gaat. Zo zal Petrus de broeders versterken, door als het ware hem te ondersteunen. En dat heeft hij gedaan. Als apostel, in zijn prediking en in zijn brieven. Je zou eigenlijk zijn brief eens moeten lezen, gemeente, in dat licht. Versterk uw broeders. En dan roept hij ons op om onze roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zullen we nimmer meer struikelen. En zullen we een rijke toegang krijgen in het koninkrijk van God. Dat is ook onze roeping. Om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen, te wijzen op de Heere Jezus Christus. Juist als iemand in geestelijke nood is, dan mag je wijzen op hem. Op deze voorbidder, die sterker is dan de Satan. In hem is ons heil. De zaligheid ligt buiten onszelf. In de handen van de Heere Jezus. En dat is maar goed ook. Daar ligt het veilig. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden.